Geliefde gemeente, wij letten op zondag 12, vraag en antwoord 13 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 12. Vraag 31. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Het antwoord luidt, omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds voortreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Jezus de Christus, door de Vader verordineerd en gezalfd, tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Jezus de Christus, van de Vader verordineerd en gezalfd tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Vorige week hebben wij in de week daarvoor gelet op de naam Jezus, zaligmaker. En vooral verleden week op de laatste vraag, geloven die dan ook in de ene zalig maken Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen bij zichzelf of ergens elders zoeken. En hebben we toen gehoord, nee, het is van 2-1. Of, hij is een volkomen zaligmaker, waar we alles in hebben. Of, wij verloochenen hem. En wij zoeken het bij de heiligen, bij anderen of bij onszelf. En we hebben gehoord dat het allemaal dichtbij is. Er is nog wat meer van te zeggen, maar ik wil toch weer verder gaan. Het is allemaal zo dichtbij. Alle leunen en steunen op iets dat in ons is, is in feite het vergeten of het wantrouwen van de volkomen zaligmaker Jezus Christus. Eén ding wil ik daar nog aan toevoegen. Vanmorgen haalde ik iets aan over de taal van de Bijbel. Die ons vaak zo, ja, zo anders voorkomt. En inderdaad, er is altijd de noodzaak om het zo goed mogelijk weer te geven. Maar dat kan wel te ver gaan. Dat de aanpassing zo geworden is, dat die taal van de Bijbel, die beslist toch niet een omgangstaal is. Maar die de taal is die door de Heere gegeven is. Dat we die geweld aan doen. Daar dacht ik ook nog even over toen ik dacht aan een poging om zalig uit te leggen. Toen zei ik en meerdere, ja, wat komt daar nou het dichtste bij? Zalig maken. En wel zalig. En dan wordt dat weergegeven wel met gelukkig. Overgelukkig. En toch, ik hoop dat jullie dat ook aanvoelen. Ook dat woord kan niet werkelijk weergeven wat zalig en wel gelukzalig nu betekent. Gelukkig staat eigenlijk in verband met ontwikkeling, welvaart, hoogconjunctuur, voor de wind gaan, geluk hebben thuis met je vrouw, met je kinderen, je werk, noem maar op. Zoals ze wel eens zeggen, jij bent voor je geluk geboren. Kijk, dat wilde ik nu ook nog even aanhalen. Aan de voorbeelden die ik geef van dat gebruik. Merk je, het is toch niet hetzelfde. Zalig maken. Of zoals het woord gelukkig bij ons werkt. Zo voel je ook altijd een innerlijke afweer als de mensen dat woord uit de Bijbel pakken. En zeggen, zalig weer, zalig gegeten. Dan voel je ook, nee, wat heeft dat er nou mee te maken? Dan is er intuïtief iets dat zegt, ja nee, zaligheid is dat gans andere. Zaligheid staat in verband met God. Ook als we geen eten meer hebben. Of als het niet meer smaakt. Of als we niet meer kunnen eten. Als we niet langer mogen leven. Maar met de dood geconfronteerd worden. Dan is toch zaligheid zaligheid. En dan zal toch die mens gezegend worden die de Heere vreest. Dat wil ik er nog even aan toevoegen, omdat dat woord zalig en zalig maken komen we steeds weer tegen. En nogmaals, wij mogen en moeten trachten om het zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Als we bepaalde dingen maar blijven bedenken dat het woord van God heilig is en hoog verheven. Nou gaat het in zondag 12 over die andere naam. De naam Christus. Je weet dat wij vaak in één adem zeggen Jezus Christus. Wat is dat voor een naam, Christus? Het betekent gezalfde. Het is de weergave in het Grieks van het oud-testamentische woord Messias. En dat betekent gezalfde. Wij noemen die naam een ambtsnaam. Het staat in verband met het ambt dat Christus bekleedt. Die namen horen onlosmakelijk bij elkaar. Jezus en Christus. Ik weet wel, dat wil niet zeggen dat wij het altijd ook in één adem zo gebruiken, die twee namen. Maar, dat is niet zo erg. Als we maar innerlijk mogen weten dat die twee namen samen de zaligmaker zijn. Dan is het goed. Waarom is nou die naam zo belangrijk? Laten we eerst even trachten te verduidelijken voor de kinderen wat een ambtsnaam is. Nou, de naam van onze burgemeester is Van der Sluis. Zo heet hij. Maar hij bekleedt ook een ambt, want hij is burgemeester. Dat burgemeester zou je zeggen, dat duidt aan het ambt dat hij bekleedt. Hij is de meester over de burgers. Of je kunt ook zeggen burgervader. De vader van de mensen die in Hilversum wonen. Zo heb je meer namen. Op het melkpad, daar heb je een kantoor van Stolp. Wat zegt dat nou? Dat zegt op zichzelf niet zoveel. Maar, daar komt weer een aanduiding bij van zijn ambt. Hij is notaris. En dat hij notaris is, dat duidt aan dat hij een ambt bekleedt. Hij maakt actes en testamenten en noem maar op. Nou heet hij dus als persoon Stolp. En de burgemeester heet als persoon, als mens, Van der Sluis. Maar het ambt wat hij bekleedt, dat wordt genoemd notaris of burgemeester of advocaat, noem maar op. Je zou zeggen, wat is nou het verschil tussen een ambt en tussen een vak? Als je nou, zeg maar, timmerman bent, automonteur, betekent dat dan niks te betekenen heeft? Natuurlijk niet, want wij mogen zelfs spreken van een goddelijk beroep. Het beroep wat je mag doen. Maar wat is dan toch het verschil? Wel, dat is dit. Tot een ambt word je gekozen. En een beroep, dat kies je zelf. Maar je kunt toch ook een ambt kiezen? Ja, dat kan wel. Maar daarmee heb je het nog niet. Stel nou voor, er is iemand bij ons, een jongen die zegt, ik zou graag verkondigen, vertellen van de Heere, van zijn woord. Nou, en stel voor dat zo blijft, dat je echt gelooft dat God jou geroepen heeft om zijn woord te vertellen, te verkondigen. Dan kun je naar school gaan. Je kunt, als je dit en dat gedaan hebt, kun je naar de universiteit gaan. Dan kun je theologie gaan studeren. Maar toch kun je daardoor eigenlijk geen dienaar van het woord worden. Waarom niet? Daar moet je voor beroepen, gekozen worden door een groep van mensen. Door een kerkraad of door een gemeente, een plaats. Anders kan het niet. Ja, je kan natuurlijk een bordje ophangen en zeggen, nou ja, ik ga daar of daar preken. Ja. Maar onze vader hebben gezegd, nee, dat is niet goed. Als je nou als zendeling erop uitgestuurd wordt, dan gaat het wel zo. Of als eeuwige lid. Maar als dienaar van het woord van God, moeten er mensen zijn die je op een bepaald moment daartoe kiezen. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik heb 6 jaar geleerd, of ik heb 8 jaar geleerd, of ik heb dit of ik heb dat, dat kan wel zo zijn. Maar toch, de meeste mensen begrijpen dat niet. Die denken dat het uitsluitend of alleen een kwestie is van een papier of een diploma. Maar dat is het niet. Al heb je al je examens in de theologie goed gedaan. Ja, wat ben je dan? Kandidaat noemt men dat. Of doctorandus, dat betekent iemand die moet promoveren. De meesten doen het niet, maar ik bedoel maar, dat betekent het. Iemand die moet promoveren. Maar als er nou geen gemeente is, geen kerk, ja, dan sta je niet in het ambt. De kerkraad heeft een ambt. Waar berust dat op? Op verkiezing. En het is een voorrecht als de broeders ook geloven dat ze middien van God geroepen zijn. Nou kun je wel eens zeggen, ja, maar... Nou ja, ik vind hem niet zo goed, of ik vind hem niet zo goed, of hij, ja, hij. Ik kan best zijn. Maar, als je nou gekozen bent, door een vergadering, we blijven nou even op het terrein van de kerk, van christenen, dan is dat wettig. Eigenlijk is dat wettig zonder meer. Dat is de hoofdzaak. We lezen nog wel een formulier, dat is mooi. Bij de dienaren van het woord worden nog handen opgelegd en een Bijbel boven hun hoofd gehouden. Dat is mooi. Maar in principe is dat pas vers 2. Het allerbelangrijkste is waar de nadruk op valt, dat een vergadering van christenen verkiest. Dat noem je een ambt. Daarom, een ambt kan kort bediend worden, kan lang bediend worden. De ambtsdrager kan er tussenuit vallen, die kan sterven, die kan er uitgezet worden, of die kan er zelf een punt achter zetten, maar het ambt blijft. Waar komt die ambtsgedachte nu vandaan? Wat is dat nou voor iets? Want je zou zeggen, een ambt, dat doet toch een beetje, ja, toch wel een beetje ernstig aan. En terecht. Dat ambt is eigenlijk door God de Heer ingesteld. Niet zozeer met de woorden die wij allemaal kennen, ouderling en diaken en predikant. Dominee stelt helemaal niks voor, want dat betekent gewoon heer, meneer. Het is maar een aanspraaktitel. Eigenlijk heet het bedienaar of dienaar, dienaar van het goddelijk woord. Maar, al gebruikt God die woorden dan niet, toen hij de mensen maakte, schiep, toen schiep hij die mensen, als het ware, in een heilig ambt. Ik heb dat vroeger al eens verteld uit de catechismus. Wat hield dat ambt nu in, voor Adam en voor Eva, dat ze waren profeet, priester en koning. Dat waren ze. Wat betekende dat voor die mensen? Profeet, dat betekende dat ze God mochten kennen en steeds meer hem zouden kennen. En dat ze zouden zingen van hem. En dat ze zouden leven onder zijn naam. Profeet is het kennen door het verlichte verstand van God. Jezus zei, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Als wij dus over een profeet spreken, dan denken wij aan kennen. God had die mensen ook geschapen als priester. Je zou zeggen, maar in het paradijs, daar was toch nog geen zonde? Daar hoefde toch nog niet geofferd te worden? Nee, dat is waar. Dat had je nog niet in het paradijs, dat er zonden waren en dat er een schuldoffer gebracht moest worden. Maar priester zijn houdt oorspronkelijk nog ook nog wat anders in. En wel dit. Priester zijn betekende voor Adam en Eva jezelf offeren. En dan niet je eigen, net als Baal priesters met messen snijden, of je eigen half dood slaan, of vasten en al die dingen meer. Nee, dat had er niks mee te maken. Maar het betekende voor Adam en Eva in het paradijs het toegewijde leven aan de Heer. Heren, Ik leef voor u. Ik zal u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Het betekende dat je met heel je zijn een dankzegging zou zijn voor God. Betekende dus niet iets verdrietigs, iets wat met zonde te maken had, met kwaad, maar het betekende juist iets dat met blijdschap te maken had. Blijdschap. De Heere is onze God. En wij zijn tot hem gericht en tot hem gekeerd. Dan denk je aan je hart. Bij profeet, dan denk je aan je hoofd, het verlicht verstand. Maar om jezelf van harte en hartelijk aan de Heere te geven, dan denk je aan je hart. Dat is het innerlijk, tenminste, zo mogen wij dat wel noemen. Als je zegt hartelijk gefeliciteerd, dan bedoel je van harte, ik meen het. Ik meen het uit mijn hart, ik ben er blij mee dat je jarig bent, of dat je geslaagd bent, of dat je dit of dat. Zo zouden Adam en Eva priester zijn van harte voor God. Dan hoort er nog een stukje bij het ambt. Dat is het koninklijke. Moesten die mensen dan koning zijn? God is toch koning? Ja, maar de Heere God had gezegd, bebouw het aardrijk. Ik geef jullie de macht, de heerschappij over de dieren. Je mag ze namen geven. Je mag allerlei dingen doen. Je mag bewarend werkzaam zijn. Dan denk je aan je handen. Je handen. Dan denk je aan regeren. Dan denk je aan de zaak ordenen. Dat hoorde ook bij het ambt van Adam en Eva. Om onder de Heere toch als koning en koningin te leven. Op de plaats die de Heere ze had gegeven. Nou is daar allemaal, dat weten wij allemaal, een grote streep doorgekomen door de zonde. Want wij wilden profeet zijn, priester zijn, koning op ons eigen aan, niet op God gericht. En toen is dat ambt waar deze mensen in geschapen werden, dat hun was toebetrouwd, dat ambt is helemaal verloren. Dat kun je merken. Adam is geen profeet meer dat hij de Heere kent, want hij denkt, hoe kan ik me verstoppen, zo diep mogelijk, in de bosjes, in de struiken. Daaruit blijkt, zijn verstand is duister geworden. Hij denkt dat hij de Heere kan ontlopen. Hij is geen priester meer. Die zichzelf geeft aan de Heere God. Hij zegt, als de Heere hem ter verantwoording roept. En zegt, wat heb je gedaan? Heb je soms van die boom gegeten? Dan zegt hij, die vrouw, die heeft mij gegeven. En ik heb gegeten. En ik ben verleid. Zij heeft mij verleid. Weg is het priesterlijke. Weg. En koning. Om dan voor God te buigen. En zeggen, God, mijn handen. Ik heb het gedaan. Ik heb uw paradijs niet goed beheerd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik zal de schuld op me nemen. Want ik heb het gedaan. Een woord. God is God. Uw woord is waar. Dat moet ik aanvaarden. Daar merk je niets van. Er is helemaal niks koninklijks meer aan. Het is een schuwe, bange, egoïstische man geworden. En die vrouw ook. Zo is het afgelopen met het ambt. Maar God heeft toch een plan gemaakt van eeuwigheid, dat wil zeggen, voor de wereld gemaakt werd, voor wij geboren werden, dat hij voor een ambtsdrager zou zorgen. Wat er ook gebeurde. En wie was die ambtsdrager? Dat was zijn eigen zoon. Die heeft hij gekozen en verordineerd, bestemd om het ambt, zoals God het wil, te bekleden. En om alles te doen wat wij niet hebben gedaan. Dat staat in de Bijbel. Gij zijt van eeuwigheid aan gezalfd geweest. Voor de aanvang van de stofjes der wereld, der aarde. Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief gehad en de ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, dat is de Zoon, uw God, dat is de Vader, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Ik toch, zegt God de Vader, heb mijn koning gezalfd. Over Sion, de berg van mijn heiligheid. Mijn knecht, roept Jesaja van die gezalfde, die ik uitverkoren heb, verordineerd, om die knecht van God te zijn. Zo wordt er op veel plaatsen in de Bijbel gesproken over de Messias, de gezalfde, de profeet, priester en koning. En weet je wat er nog meer gebeurd is? God heeft, omdat hij vasthield, hij heeft ook in die tijd, voordat de Heer Jezus op aarde kwam, heeft hij dat uit laten beelden door mensen. Hij heeft het ambt toch, hoe verloren ook, vastgehouden. Maar, als je het allemaal leest, dan zeg je, hoe moet het ooit goed komen? Koning Saul wordt een gezalfde des Heren genoemd. Dat betekent dat hij in het Oude Testament een Messias heet. David was ook een gezalfde des Heren. Die wordt ook Messias genoemd oorspronkelijk. En zo werden koningen aangeduid als Messias. God wilde daardoor het volk leren hoe hij erover dacht, wat hij wilde. De ene keer zeg je, is dat nou een Messias? dat nou een gezalfde? Het lijkt er niet op. De andere keer zie je dingen in de koning, of in de profeet, of in de priester, dat je zegt, wat is dat groot? Wat is dat koninklijk, of profetisch, of priesterlijk? Dat kom je tegen bij David en Salomo en vele anderen. En toch, je merkt steeds, het is niet volmaakt. Het is niet volmaakt. Niet alleen dat Saul niet volmaakt was en ongehoorzaam was tegen God, maar ook bij David kun je merken, het is een koning. Het is ook nog een profeet. Maar, ja, daar staan ook van die donkere bladzijden in. Het is niet echt volmaakt. Soms zou je kunnen zeggen, nou is dat nou de koning? Is dat nou de profeet? Dat zie je bij de een sterker dan bij de ander. En zo was het ook met de priesters en zo was het ook met de profeten. Jona had er geen één zin in om te voorzeggen wat God tegen hem zei. Om naar Nineveh te gaan en het oordeel van God te verkondigen. Hij vluchtte weg. Die mensen kunnen ons niet redden. Ook al waren het gezalfden, ambtsdragers. Het waren slechts heenwijzingen, zwakke tekeningen, wegwijzers naar de grote ambtsdrager die God beloofd had. Immers Mozes had al gezegd, een profeet uit uw broeders, als mij, zal u de Heere uw God verwekken, hem zult gehoren. En de profeten spraken er ook van die leraar der gerechtigheid, en de psalmen die zingen van de koning die komen zal, die echt recht zal doen, die op de troon van David zal zitten tot in eeuwigheid, want David is gestorven en in zijn graf begraven. Maar de koning die komen zal, en de priester, ja, er zal een priester komen naar de ordening van Melchizedek, een eeuwige priester. Zo waren er dus profeten, priesters, koningen in het Oude Testament. Dat was Gods genade. Bij de een kwam er iets uit van wat God eigenlijk bedoelt. Met het profeet, priester, koning zijn. En bij de ander kwam er niks van uit. Maar bij allemaal kwam uit dat er nog iets anders moest gebeuren. Dat er een priester en een koning zou komen, die al die priesters op aarde te boven ging. En dat is nou Christus. Dat is nou Christus. De van de Vader gegevene. Luther zong, vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. Waarom moet dat nou, Jezus Christus? Nou, als er nou morgen iemand een papiertje ophangt en zegt, hier is de kerk van dat en dat en dat. En zondag zal ik het woord bedienen en avondmaal houden en noem maar op. Dan zeg je, wat is dat? Er staat toch in de Bijbel, niemand neemt die eer, maar die het van God gegeven wordt. En wij hebben toch geleerd, daar word je toch voor geroepen, gekozen, of het nou voor 1000 mensen is of voor 10. Maar je moet toch... Kijk, en daar zie je nou in dat menselijke, zie je al iets wat niet kan. Stel nou voor, er kan morgen wel iemand komen die zegt, ik ben Jezus. Hoe weet je dat? Dat weet ik gewoon, dat ben ik. Iedereen kan wel wat zeggen. Mohammed, de Mohammedanen zeggen dat Mohammed, dat is de profeet. En omdat hij nu Christus heet, betekent dat, hij is niet zomaar uit zijn eigen begonnen. Hij heeft die eer zomaar niet aangepakt. Hij is door God, de Vader, ertoe bestemd, uitverkoren, verordineerd. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, waren er misschien nog wel 1000 mensen die Jezus heten. Het is dezelfde naam als Joshua. Er waren er nog wel veel meer die in die tijd zo heten. Dat is een veel voorkomende naam. Nou, dat betekent de zaligmaker, ruimtemaker, redder. Maar het waren geen echte redders, geen echte ruimtemakers. De meesten hebben daar ook nooit aan gedacht. Als hij gezegd had, jij hebt toch een mooie naam, dan hadden ze misschien gezegd, die mensen die zo heten, ja, ik heb wel een mooie naam, maar ik kan jou niet redden hoor. Dat moet je niet denken. Ik ben ook maar een gewoon mens. Hoe kwam dat? Ze waren er niet voor bestemd. En de catechismus noemt dat verordineerd. Of, korter gezegd, verordend. Dat waren ze niet. Dat kan maar één zeggen. In het Oude Testament vind je dat er niemand eigenlijk 3 ambten bekleedt. Je was koning, priester of profeet. Soms was een koning ook profeet, zoals bij David. Maar om nou te zeggen koning, profeet en priester in één persoon, daarmee werd aangeduid de onmogelijkheid om het volle ambt te bekleden. Nou, stel nou voor dat er iemand Jezus had geheten. Mooie naam, maar hij is het niet. Hij is het niet. Je kan wel heten de kwaaiste niet, maar dat je toch wel zowat de kwaaiste bent. Maar nou moet erbij Jezus Christus. Dat wil zeggen, we hebben het niet over één of andere Jezus. Die 2000 jaar geleden gekomen is en gezegd heeft, hier ben ik. Ik kom jullie even verlossen. Maar we hebben het over die Jezus die naar het vastgemaakt bestek, de tekening die God gemaakt heeft, van zijn gunst bewijzen, uit de eeuwigheid tot ons komt. Verordend. Verkoren. En daarom, al zou iedereen op zijn kop gaan staan en zeggen, ja, maar Mohammed en dit, de Mohammedanen, die zien Jezus ook als een profeet. Misschien niet zo belangrijk als Mohammed, maar Mohammed is niet uitverkoren van God en niet verordineerd. Nee. Die heeft door welke impuls dan ook naar dat ambt gegrepen. Maar Jezus Christus is volgens het woord van God de verordineerde. Als je dan zegt, ja, dat woord van God, maar dat moet jij weten. Als je zo durft te spreken. Als je werkelijk zo durft te spreken, dat je zegt, ja, maar ik herken dat woord niet. Tja, dan zijn we uitgepraat. Maar goed, dat zal niet wegnemen dat Jezus is de Christus. De van de Vader verkorene en verordineerde knecht van eeuwigheid. Nou staat erbij dat hij ook gezalfd is met de Heilige Geest. Wat betekent dat? Laten we nou een menselijk voorbeeld noemen. Jij bent vader en jij bent jongen en die heb jij in je gedachten bestemd om notaris te worden. Of laten we zeggen om VDM, dienaar van het goddelijk woord, te worden. Zo heb je gedacht. Maar, nou komt de praktijk. Die jongen wordt groter. En misschien dat hij er nog wel wat voor voelt. Maar hij mist iets. Hij mist de gave. En hoeft het niet grote gave te zijn. Maar om het woord te verkondigen. Dat kan toch? Ja, dat komt voor in de geschiedenis. Soms dat de mensen het een jaar volhouden en dan zakt het in elkaar. Het gaat niet. De belasting is te zwaar, omdat ze die gaven missen. Stel nou voor. Bij ons was het vroeger zo. Je hoefde echt eerst niet naar de universiteit te gaan. Maar als je nou bij jezelf, voor jezelf geloofde dat God je riep om het woord te bedienen. En je was timmerman of je was schoenmaker of je was wat anders. Dan ging je naar de kerkraad. En dan zei je dat tegen de kerkraad. Nou, dan ging die kerkraad, die ging eens kijken. Je moest een en ander vertellen. Of dat je zelf persoonlijk geloofde. Maar die kerkraad, die ging ook kijken of dat je van God inzicht had gekregen in het woord. Ze zeiden bijvoorbeeld, nou, jij moet daar en daarover spreken. Wij zullen jou een tekst opgeven. En dan mag je een poosje over denken. En dan komen wij luisteren. Ja. Nou zeggen de mensen, wat was het toch eigenlijk wreed. Hard. Maar je moet niet vergeten. Dat ging meestal zo als je wat ouder was. En als je misschien helemaal niet op een of andere school en staatsexamens of wat ook gedaan hebt. En dat heeft de kerk altijd opengelaten, de ruimte voor diegenen die op latere leeftijd zich geroepen voelen tot de verkondiging van het evangelie. Ze hebben het wel erg moeilijk gemaakt, maar officieel is die ruimte. Kijk, als jij dan zegt, ja, ik voel me geroepen om het woord te bedienen. En ja, ik ben nou wel een werkmannetje, of weet ik wat. Ik kan nou, of ik ben getrouwd, dat kan ook. Of ik heb kinderen, ik kan nou niet meer opnieuw gaan beginnen. De een zou het misschien wel kunnen. De ander heeft er misschien het verstand niet voor. En noem maar op. Dan zegt die kerkraad. Dat is nog niet zo gek. Dan zeggen ze, ja, nou ja. Goed, wij willen dat niet uitsluiten. Amos was een ossenherder. En Petrus was een visser. Maar, dan moet dat ook blijken. Dan moet dat uitkomen. Of dat jij de zalving van de Heilige Geest hebt. Daar moet je niet zo over denken, iets geheimzinnigs, hè. Van, je leest nooit in de Bijbel, maar je kan zomaar preken en dit en dat. Dat verwachtte dan die kerkraad niet. Tuurlijk niet. De Heere die voegt alles tezamen en leidt alle wegen. Maar als je dan iets moest doen, dan ging het er dus om. Ja, ja, je kan wel zeggen, ik ben een gezalfde, of ik ben geroepen, of dit en dat. Maar als hij dan de grootste onzin staat te vertellen, dan zeggen ze, ja joh, jij kan dat nou wel zeggen, maar als nou een klein beetje fout gaat, dan zeggen ze, joh, je moet nog een poosje naarstig het woord van God onderzoeken. En ook wat erover geschreven is. En kom over een jaartje nog maar eens terug. Kan ook. Maar het kan ook gebeuren als je over een jaartje terug moet komen. Nog niet gaat. Ja. Dominee van Zon was in Hilversum ook geen onbekende, maar die was in Rotterdam. Daar hield hij een soort intrain. Toen zei mijn grootvader tegen mijn vader, ga jij eens luisteren, joh. Mijn vader, die was een jongen, een jaar of 20, misschien 21, die ging luisteren. Dominee van Zon, die sprak over een zeker jongeling. Het fijn lijnwaad van zich genomen, van zich geworpen hebbende, is naakt weggevlucht. Hij verdeelde de tekst in 3 punten. 1 zeker jongeling. Was er maar eentje. Een zeker jongeling. Hij was zeker van zijn zaak. Een zeker jongeling. Het was een kind in de genade. Hij had nog niet veel geleerd. Ja. Mijn vader die kwam thuis met dat verhaal. Hij zegt, open, ja joh, ik wist het wel. Er zijn er die de priesterrok moeten dragen en niet kunnen dragen. Hey. Kijk, je voelt aan. Ja. Klopt ergens niet, hè? Het klopt natuurlijk niet. Kijk, wat is nou de zalving van de Heilige Geest? De zalving is echt niet dat je gelijk een knobbel ingeschapen krijgt, dat je, nou ja, de Bijbel uit je hoofd op kunt zeggen en dat je de meest ingewikkelde theologieën enzovoort kunt volgen. Dat is even vers 2. Maar wel of de Heilige Geest erin meekomt dat je een boodschap hebt van Gods wegen. Dat is nou zalving. Nou, op aarde is die zalving altijd ten dele bij mensen. Ze zeggen wel eens, ja, hij is hier goed in, maar dat, nee, dat is niks. Dat is wel, ja, maar dat. Soms, oh, dan maakt hij er een potje van. Ja, eigenlijk mag dat niet, maar ik bedoel maar, ik wil alleen maar dit mee zeggen. Kijk, het is allemaal ten dele. Ten dele. Maar het is en blijft nodig dat de Heilige Geest zalft. Waarom noemen we dat zalven? Omdat in het Oude Testament, daar werd een koning gezalfd. Of een priester. Zalving kwam veel voor. De kinderen van de catechisatie, die weten het. Saul, die werd gezalfd. Uit een kruik. Die was van aarde. Breekbaar. Maar die werd gezalfd. David werd gezalfd. Uit een hoorn. Dat uit aan. Sterker. Onvergankelijker. Maar wat betekende dat dan? Dat betekende. Die kruik of die hoorn werd boven je hoofd omgekeerd. De olie. Die liep. Langs je af, over je lichaam, en dan betekende dat, zo mogen God u zegenen, u geven, de gave die u nodig hebt om dat werk te doen. De olie wees dus heen naar de gave van de Heilige Geest. En daarom spreken wij ook nu nog over gezalfd. De ene tijd zie je dat duidelijker dan de andere tijd. De ene keer sterker dan de andere keer. Maar soms kun je het goed merken. Dat de Heilige Geest er is. En dat die Heilige Geest gaven geeft. Om het woord te verstaan. Of voor de priester in het Oude Testament om zijn werk te doen. En om een inzicht te krijgen in het werk wat hij doet. We hebben dus twee dingen. De gezalfde is een verordineerde, een verkorene en hij zal zijn gezalfd. Jezus Christus is verordineerd. Jezus Christus kon zeggen, de geest des Heren, Heren is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Om te brengen een blijde boodschap voor de armen, voor de gevangenen, voor de gebondenen, voor de treurenden. Dat kon hij zeggen. Op hem kwam de geest zonder mate, volmaakt. Hij had de geest al toen hij geboren werd, maar toen hij 30 jaar werd. En toen hij het ambt zou gaan uitoefenen onder de mensen. En hij zich had laten dopen in de woestijn, laten dopen in de Jordaan. Toen zag Johannes de hemel geopend en de Heilige Geest op hem komen in de gedaante als een duif. En op hem blijven. Dat was de bekwaammaking. De mededeling van de Heilige Geest. Die heeft hem bekwaam gemaakt. Geliefde gemeente, wij kunnen met veel overstag gaan. Het instrument dat God gebruikt voor het ambt kan zelfs ten eenenmale teniet worden. Denk aan Biliam. De man wiens oren geopend werden. En wiens mond ontsloten werd om de redenen van de Almachtige te verkondigen. Hij zag een ster opgaan in Jacob. Toch was hij geen kind van God. Hij is door Jozua gedood. Hij was een kind van de duivel. Een instrument van God. Judas, verkoren tot het apostelambt. Gezalfd met een bekwaammakende geest. Judas heeft ook duivelen uitgeworpen. Toen die 12 werden uitgezonden. Hij heeft ook het koninkrijk Gods verkondigd. En hij viel weg. Toch werd hij ook bekwaam gemaakt in het ambt dat hij bekleedde. Maar een ander nam zijn ambt. Huiveringwekkende dingen. Wat er allemaal kan gebeuren. Wat is nu de troost uit het begin van zondag 12? Wel, wij worden niet teruggebracht bij de kerk, bij de mensen, bij de dominees, bij de ouderlingen. Maar we worden teruggebracht naar de eeuwige Vader, groot in macht. We worden teruggebracht bij de eeuwige Zoon die zichzelf heeft gegeven. En we worden teruggeleid naar de eeuwige Geest die op Jezus wilde zijn en in hem wonen. Nou blijft wel de vraag, hoe zal het met ons gaan zijn? Maar er is al een uitroepteken. God heeft wat groots gericht. Zijn eigen rechterhand heeft hem heil verschaft, toen hij zag dat er niemand was. Hij heeft zijn zoon gegeven, als de van God bestemde ambtenaar. En dat geeft moed. Nou kunnen die mislukkelingen, die karikaturen, toch zalig worden. Omdat Jezus de Christus is. De echte, ware Christus. En ik hoop dat wij Andreas mogen nastamelen. Wij hebben gevonden de Messias. De Christus. Die beloofd werd aan de Vader. Want onze Messias is van Israëls God gegeven. Amen.